Wel, vanochtend moet ik spreken over vrijheid. Dat is niet in natuurlijk een actueel thema dat we net Paas hebben gehad. We hebben een bevrijdingsdag gehad. En uiteindelijk ga ik ook al wat vrij kijken naar Pinksteren. Dus in die zin vind ik dat het ook daarbij hoort. Alleen al dat ik moet zeggen dat geestelijke vrijheid is, dan weet je dat het wel een beetje makkelijker quote. En ik vond wel weer een paar mooie uitspraken over na te denken. In dit geval zijn ze van een Loesje, dat ik ken. En dat geeft ook meteen aan de tandjeblokken. Dus die grenzen vond ik mooi mijn vrijheid terug. En leuk toch, dat die vrije grens van die van anderen. Nou, dat sloot daar aan bij waar ik vandaag ook met jullie wil nadenken. En als we het hebben over vrijheid, dan heb ik nagedacht van wat vind ik eigenlijk een goede typering daarvan. En ik heb vrijheid uiteindelijk, nu voor deze week, heb ik gedefinieerd als zijn de, het grootste verschil tussen vrij zijn en niet vrij zijn is dat je een keuze hebt. Je bent vrij als je mag kiezen wat je doet. Als je zelf mag kiezen wat of wie je volgt. Als je zelf mag kiezen wie of wat je aanbidt. En als je niet vrij bent, dan heb je die keuze niet. Dan is er iets wat daar een beperking aan legt. En zoals we weten, en dat hebben we natuurlijk ook al net in het filmpje gezien, zijn er heel veel christenen die dus geen vrijheid hebben, omdat ze niet bij elkaar mogen komen. En kiezen is iets wat niet zo actief is. Elke dag, elke minuut, elke seconde zou je eigenlijk kunnen zeggen, moet je kiezen wat je met die seconde doet, hoe je erin staat. Nu heb ik een bijbelgedeelte erbij, wat ik graag met jullie wil lezen. En ik ben elke keer aan het spreken geweest en aan het maar elke keer kwam ik er niet uit dat ik dan dingen aan het spreken was, en dan was er weer een tekst dat dus uitviel. Dus uiteindelijk ga ik er echt een heel ander stuk voor dit. Zie het dan maar gewoon als wat ze dan in de synagoge doen, dat ze dan gewoon heel veel uit de Bijbel lezen, dat ze dan daarna over praten. Romeinen 5. Ik begin dat met lezen, dus ik moet het goed en dan haak ik klaar. Ik heb wel teruggekomen, ik had eerst de herziende Statenvertaling, maar ik heb toch gekozen om het te lezen in de nieuwe Bijbelvertaling, omdat het wat groeier leest, dus dat lijkt het wat makkelijker. Want de herziende Statenvertaling, of een andere, zijn helemaal wat oude woordgebruik, dus ik denk dat het wat tevreden lijkt. Wij zijn dus als rechtvaardig aangenomen op God ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen zijn luisteren, prijs ons gelukkig. En dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, want we weten dat ellende tot verharding leidt. Verharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hopeloos waren in. En is Christus immers voor ons, die op dat moment als schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft om een goed mens zijn leven te geven. Maar God beweegt ook zijn liefde, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zonder waren. Des te zeker is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn bijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Des te zeker is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. En dan het belangrijkste. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen. Want ieder mens heeft gezonden. Er was al zonde in de wereld, voordat de wet er was. Alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes door alle mensen. Ook al begingen ze met hun zonde niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de afbeelding van hen die komen zou. Maar genade gaat ze ook tegen verder lopen. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens is, Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verder lopen. Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade die aan talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerd door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat alle die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Kortom, zoals de overtreding van één enkele mens toe heeft geleid, dat alle worden vrijgesproken en daardoor zullen leven, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondig stellen, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden. En later is de wet bijgekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloedig. En dan weer een belangrijk stukje. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moesten we door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Dit is al best een lang stuk. Eigenlijk hebben we in hoofdstuk 6 en 7 en ook begin van 8, hebben we ook al allerlei stukken gevonden die erop staan. Eigenlijk gaat Paulus hier door in een lijn. En haalt hij ook een aantal dingen. Voor nu niet te lang te maken, ga ik niet over 6, 7 en 8 lezen. Maar het is wel goed om gewoon af en toe thuis dat gewoon zo te lezen. En ik weet dat wat tegen mij wordt gezegd door een reden dat ik dat te vaak niet doe. Dus ik ga nog een keer zeggen, het is toch goed als je dat ook thuis nog eens leest in de komende dagen. Ik wil wel één stukje nog lezen uit hoofdstuk 6 aan het eind. En dat is vanaf vers 16. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaaf van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waaraan u zich hebt toegekruid. En bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders in begrip tot gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid en heilig leven te leiden. Toen u nog slaven van de zonde was niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat heeft u daarmee geoogd? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze lijden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, koopt u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood. Met het geschenk van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. Uiteindelijk gaat Paulus verder over het leven in zonde, over wat we niet. Wat eerder zegt van op het moment dat je meer zonde, dan denk je ook de genade toe. Hey, is dat niet een argument om al meer te gaan zonde gaan, want er is ook meer genade? Nou, zegt hij natuurlijk dat het onzin is. En hij gaat dan ook over leven door de geest. Dat is ook wel belangrijk. Dat zal ik straks ook nog komen. Dat uiteindelijk de geest door ons heen werkt en dingen mogelijk maakt. Te vroeg naar ons gaan zien. Nog niet zo lang geleden hebben we nu als toets geluid voor de preken van Michelle, bijvoorbeeld. En al die eerder van Martin Stevens. En in hun preken vond ik ook haaltjes. Haakjes, heb ik beter woord, naar waar ik al in de voorbereiding bezig was. Dus dat is altijd wel mooi, dus dan ziet dat toch een bepaalde lijn is die ik ontdek. Het haakje met de preek van Dingen is dat hij aangaf: ja, de dood is niet een soort van onze natuurlijke eindbestemming. We hebben een eindbestemming die gaat daar voorbij. En het is ook niet zo dat als we dit leven hebben gehad, we dood, gaan we zijn bij God en dan vervolgens gaan we daar een beetje zitten. Maar dat zou ik ook niet over zeggen. En verder had ik al heel lang in gedachten om even terug te kijken naar Pasen, zoals ik al zei in de inleiding. En dan voor beide dagen dan niet een Bijbelsfeest, maar daar kan ik ook nog even de links mee zien. En even bij de tijd van Pinksteren. Nou, Michelle had er ook al bepaalde zaken uit gehad. En een belangrijk punt, wat ook wel in mijn voorbereiding voorkwam, is dat we, zoals tegen en zijn, als christenen op de edele olijfboom. En wat daarmee bedoeld wordt, is dat allerlei lijnen, allerlei waarden ook al uit het oude verbond essentieel zijn eigenlijk ons nieuw verbond als waar vorm geven te voeden. En dat we heel goed kunnen leren ook van hoe God bepaalde zaken met de Joden had geregeld, met de Israëlieten, met Israël. Dat is wel grappig, want je ziet dat we in het Westen dan vaker gewoon met wegen zijn. We zijn geen Joden en zo, en we zijn heilen. Michel heeft dat ook al bij aangehaald, dat het is geen dat we Goyim, de volken. Dat is dat gaat over ons, want wij zijn dan hen niet Joden. Nou, daar staat het woord voor. Maar, dan kun je ook een beetje nadenken over het feit dat we zijn nog steeds een aantal stammen kwijt uit het 10-stammenrijk. Je weet niet waar die gebleven zijn. Dus misschien heb ik er wel één van die stammen. Dus misschien moet ik ook een Jood. Het zou ook kunnen, het zijn allerlei theorieën. Soms denken dat het allemaal in Zuid-Amerika zitten. Anderen denken dat ze gewoon allemaal in Israël zijn gebleven, maar een beetje daar zijn wij van. Het gaat niet om theorieën, het gaat meer om wat over het feit dat God ons wel kan verbazen over waar wij vandaan komen. En dat het ook wel goed is om te weten dat God uiteindelijk ook in openbaring nog steeds twee ook doet van afvangen. Dat daar dus uiteindelijk hij deze nog wel gezien, moet ik zeggen. Dus ook al weet wij niet, hij weet het niet nog. We hebben gelezen dat mensen die niet door Jezus gered zijn, zijn onder macht van zonde en dood. Nou, dan denk je misschien de macht van zonde en dood. En waar zit iemand? Kijk. Nou, dit is iemand die zit in een auto. Dan denk je van, wat is die persoon aan het doen? Die persoon is gewoon aan het opschrijven. Het is van werk. En dan kun je misschien denken van, nou, dit zal erbij eigenlijk wel zijn. Maar de gedachte is dat dit is de bestuurder van een auto. Of dus eigenlijk niet. Ze zijn in de techniek zijn ze bezig om auto's te maken die zelf rijden. Met allemaal sensoren en allemaal internetverbindingen, dat auto's met elkaar communiceren en dat we geen bestuur meer nodig hebben. En we zijn nu TNO ook mooi aan het testen. En dan is het op de snelweg en dan kan je daar even de knop in drukken. We rijden ook met een volgende knop. Maar Google heeft een ontwerp waarin ze het stuur al gewoon al uit hebben gelaten, want dat hebben we dan toch niet meer nodig. En ik vond het eigenlijk wel een mooi beeld. Want uiteindelijk is het een beeld van, in zekere zin, hoe we geboren worden. We worden namelijk geboren onder de macht van de zonde, onder de macht van de dood. En dat komt door Adam en door hoe wij de mensen daar vervolgens een paar lijsten hebben gemaakt. En dat betekent eigenlijk dat hoewel wij mensen vaak denken, en ook de ongelovigen denken, dat ze zelf keuzes maken, dat ze eigenlijk, als het ware, worden voortgereden door hun lust, hun begeerte, dat zijn hele zware woorden, maar het kunnen ook wel hele normale dingen zijn, dat je van andere dingen boven God stelt, of jezelf boven God stelt. En eigenlijk denken mensen dan, ik maak zelf keuzes, maar eigenlijk worden ze gestuurd, omdat ze slaaf zijn van de zonde, in de macht van de zonde. En dat betekent dus ook dat ze in zekere zin, als daar niets aan kunnen doen aan wat ze doen. Want ze plaatsen zichzelf in het centrum, maar ja, dat is hun natuur. En dat is ook waar Paulus over spreekt. Dat is een stukje verder dan wat ik heb gelezen. Dat Paulus ook zegt van, wat ik wil doen is goed, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, slecht, dat doe ik dan wel. En daar zie je ook nog eigenlijk dat stukje in. Dat hij zelf zegt, ik wil iets anders, maar die macht heb ik niet. Nu waar vaak op het moment alleen, dit is niet de manier. Zo kom de macht van de zon niet. De oorspronkelijke manier zoals God ons geschapen heeft. Hij heeft ons, Adam en Eva, maar daarin ons, heeft die geplaatst om vrij in de hof en heeft een keuze gegeven. Hij heeft ons gemaakt om vrij te zijn. Adam en Eva konden ook heel veel kiezen. Er wordt al vaak gezegd, een boom en twee bomen en die hond rond en dan nodig. En ziet het nou? God wou gewoon de keuze geven. Je kan kiezen om mee te doen wat ik zeg dat het belangrijk is, of je kan iets anders doen. Dat is vrijheid. Ze konden, ze mochten ook, dat is vrijheid in bepaalde dagen, ze mochten zelf de dieren namen geven en doen het allemaal. Maar uiteindelijk hebben ze dus een verkeerde keuze gemaakt. Die vrijheid die ze kregen, hebben ze verkeerd gebruikt. En dat is ook de reden dat ze uit het paradijs terecht zijn. En zoals in Genesis 3 vers 2 staat, zei God van mij, ik zeg u kent goed en kwaad, maar als u ook uw hand uitstrekken naar de boom des levens, zullen we ook nog eeuwig leven. En dat kan ik niet hebben, of wil ik niet, hoe je dat formuleren, maar dat is niet goed. Toen heeft ze zich buiten de hof geplaatst, zodat ze niet meer van de boom des levens konden eten, in de staat waarin ze waren gevallen. En het mooie is dat die boom dus wel weer terugkomt, dat had ik al eerder gezegd op deze plaats volgens mij, in het paradijs, dus die naam als een nieuwe aarde, dan zat die boom gaat gewoon weer, en dan kunnen we er wel van pakken. Elke maand zijn andere vruchten, dus dat is niet vervelend, want ook is dat een andere smaak. Maar sindsdien sterft hij dus, en heeft de macht van de zon. Dus wij kwamen om de heerschappij van de zon. En dat zat bijvoorbeeld ook in Jacobus 1 vers 14 en 15. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begrip wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer het begrip gevrucht is, baart ze de zonde. En wanneer de zonde gegroeid is, baart ze de dood. Dus daar zie je ook, ieder mens, staat daar, die is in die zin niet ingevuld, want die mens staat niet in de grondtekst, maar ieder wel. Dus daar staat dat niet alleen in van, oh, Adam en Eva. Velen en daar heb je last van. Nee, wij allemaal maken verkeerde keuze. Want we hebben nog steeds die vrijheid. En God heeft ons wel onder de macht van de zonde en dood, maar we hebben uiteindelijk nog steeds de vrijheid om te kiezen. En dat is dan een brugje naar de volgende. In de basis worden we dus geleid door die macht. Maar we kunnen ontslaan. En dit vond ik wel een mooi verkeerswoord. Als we dan net noemen we op de. Sommige mensen leuk niets maken, die heet de highway to hell. Als je dan zegt van ik zit in mijn auto die mijzelf voortstuurt op een snelweg, dan is het tijd om een afslag te nemen. En het leuke is volgens mij Grieks, nou, wordt dat een afslag is zo exodus. Exodus. En dat betekent letterlijk uitweg. Exodus is Grieks. En dat geeft mij uitweg, dat vind ik als een soort ontsnapping. En daar zijn we dan uiteindelijk wel een goede punt aanbeland. Want er is een mogelijkheid om te ontsnappen uit die overheersing. Dat u zegt, dat weet ik al, klopt. In die zin is het niet nieuw, maar. Terwijl we dan even verder laten kijken. Dus laten we kijken hoe we de afstand nemen. En dat wil ik in de eerste keer doen aan de hand van Exodus. Nou, bekend, goed bij elkaar. Waar gaat het over? Terugkijken naar Pasen, kom je uit bij Pesach. Daar zien we ook weer de feit dat we geënt zijn op onze Israëlische voorgang. Het gaat terug op de uitocht. Volk Israël werd bevrijd en de reis naar het beloofde land begon. En dat zijn dus allemaal symbolen voor onze reis. Maar dat we zijn bevrijd van de macht van zonde, en dat staat Egypte ook, als waar een model voor. Uiteindelijk dat we in Gods koninkrijk zijn, waar we geloof land bij aanstaan. En dat geldt ook voor ons. Doordat Pasen is geweest, doordat Jezus voor ons gestorven is, hebben we die uitweg. En dat zie je dus uiteindelijk dat we door het offer van Jezus, en daar gaan we straks gelukkig feest over vieren, hebben we dus ook de gelegenheid om die vrijheid terug te nemen. En dan kunnen we denken van, vrijheid, mooi, maar wat doen we dan met die vrijheid? Want met de vrijheid wordt ook verantwoordelijkheid. Dat zeg je ook bij Adam en Eva. Adam en Eva kregen vrijheid van God om dit te kiezen, maar ze kregen er ook verantwoordelijkheid bij. En dat hebben we gezien, op het moment dat ze de verkeerde keuze maakten, staat er consequenties naar ons. We hebben de afstand genomen. Nou, mijn buurman zal blij zijn dat deze prachtige plaat genomen. Waarom? Er staat een Land Rover op en hij koopt die auto. Dus gratis airfare misschien. Ik heb hem op zich niet gekozen voor die auto, maar meer voor het feit. En voor het feit dat beeld is, we zijn een afspraak die. We hebben die afstand genomen, we zijn sneller af en we hebben nu zelf een stuur. We kunnen nu zelf rijden. Je kan kiezen waar je heen rijdt. We zijn bevrijd met paard. En dan. Nee, dat is ook de liefde. En dan zie je, wat de mogelijkheden. Je kan naar de berg, als je daar goed uitgerust bent, en dan voel je dat auto hebt. We kunnen sturen, we kunnen off-road gaan, zoals het heet. Dat is van de gebaande paden afwijken. We kunnen ook gewoon leuke dorpjes bezoeken en whatever doen. Als je gewoon sneller aan gaat, er zijn zoveel keuzes die je kan maken. Bij elke afslag kan je kiezen om links of rechts af te gaan, of rechtdoor, of stilstaan. Je kan er gewoon eigenlijk niks doen. Je kan kiezen wat je doet met die vrijheid die je is gegeven. En er zijn zelfs er zijn mensen die zeggen van ja, als je eenmaal van die stijl af bent, kom je nooit meer op terug. Nou, ik denk dat het zelfs logisch is dat je kiest uiteindelijk om God weer achter te laten en terug die sneller op te gaan. En dan dat zie je bij het andere. Maar dat zijn ingewikkelde discussies. Maar het is wel goed om te realiseren dat je bent vrij om te kiezen. En ik denk dat God ook dat als het ware niet tegenhoudt, dat is dat je echt wil. En er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld, oh, op het moment dat je je hart aan Jezus geeft, dan moet je het stuur van je leven uit handen geven aan Jezus. En dat klinkt heel mooi. Dat zijn van die uitspraken dat Jezus niet erbij eigenlijk is, maar is en zo. En ik denk dat het alleen mooi klinkt, maar niet waar is. Want God heeft ons vrijgemaakt. Hij is ons niet gemaakt om vervolgens ons als robotjes ergens naartoe te rijden. Dus ik denk uiteindelijk dat het van belang is om je te realiseren dat je daadwerkelijk de keuze hebt wat je doet. En natuurlijk is het van belang dat je in de auto rijdt naar dat plek waarvan God zegt, hé, dit is jouw plekje om nu naartoe te rijden. En bijvoorbeeld of nu echt aan de kant staan of je gaat naar links. En je zal ook vaak zien dat in ons leven, als God tot ons spreekt, dat hij heel vaak niet het eindpunt geeft, maar alleen de eerstvolgende links of rechts. Nou, alsof hij de navigatie heeft geprogrammeerd en roept bij de volgende afslag links. En bij de volgende rotonde omkeren. En daaruit blijkt dan ook eigenlijk dat we niet altijd het plaatje weten. Maar zoals je zelf ook weet, op het moment dat je de navigatie hebt en je gaat rechts. Echt, dat kan. Je moet die navigatie sturen die jij stuurt. Dus je kan gewoon aan de kant op gaan. En je weet ook dat dan op het moment dat je dan rechtsaf gaat bij links te moeten, dat het ontstaat inderdaad dat zo'n ding tot oeverloos gaat herhalen. En nu omkeert. Bij de eerstvolgende leven omkeert. Totdat hij een andere route heeft berekend, dat je ook hetzelfde uitkomt. En dat is nu ook hoe God gaat werken. Hij heeft ons geweten gegeven. Op het moment dat de keuzes vaak niet verkeerd zijn, dat gaat in ons verstand, in onze geest, worden signalen uitgezonden. Tijd om om te keren. En het kan soms zelfs zijn dat je op een gegeven moment ver een bepaalde kant afgedwaald, dat God dan de alternatieve route gaat berekenen. En dat je wel lang onderweg bent. Dat zagen we ook bij het volk in de woestijn. Ze hadden best wel snel al in brood land kunnen zijn. Maar uiteindelijk is het niet behoorlijk wat. En 40 jaar hebben we gedaan, dus dan worden we rondjes gelopen. En op het moment dat we dus verkeerde keuzes maken, dan kan je zeggen, nee, ik ben verkeerd gegeven, want als je een probleem dan kan je je naam laten neergaan. De verantwoordelijkheid van zwaar op je druk. Maar daarvoor heb ik net een stuk gelezen, en dat blijkt ook uit het stuk van de Romeinen, dat op het moment dat de zonde toeneemt, neemt de genade ook veel meer toe. Wat dus geen reden is om de zonde maar goed te laten nemen, maar wat wel een bevestiging kan zijn van het feit, op het moment dat je de richting gaat en dat je die verantwoordelijkheid moet drukken, dan is de genade nog groter. Die is altijd groot genoeg. Je kan niet genoeg zonden stapelen dat het dan niet meer genoeg is. Want de genade recht vaak mee en valt altijd omdat. Dus die verantwoordelijkheid dat je zelf verantwoordelijk bent, dat je zelf mag kiezen, vind ik mooi. Maar die verantwoordelijkheid kan zwaar drukken, maar dat is niet nodig. Je kan de vrijheid hebben, ja, het is belangrijk om goede keuzes te maken, maar op het moment dat de verkeerde keuzes zijn gemaakt, is er gelegenheid om dat dan weer te herstellen. Maar ook dat is een keuze. Want als je, zoals in de Bijbel staat, op het moment dat we onze zonde beleiden, dan is het trouwens rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Er zit wel een actie ook in voor ons. Dat betekent dat we ons wel weer opnieuw bekeren. Dat we moeten zeggen van, hé, wacht, dit valt niet goed. Dat we dat erkennen, dat we ons verootmoedigen. En ook dat is in de keuze. Dus ook daarvoor geldt dat we op het moment dat we gezond hebben, hebben we de vrijheid om erin te blijven. Hebben we de vrijheid om erin te volharden of er niets mee te doen. Of die schade die we hebben aangericht te laten bestaan. Of we hebben de vrijheid om met God te gaan herstellen. Maar als we naar hem kijken, het volk, de uitocht. Ze zijn langs het bloed, ze hadden het bloed aan de deurpost gespreken. Nou, Engels is de derde van langs, alle eerstgeborenen, behalve die waar het bloed was, te slaan. Ze zijn door het water gegaan. Ze keken niet echt naar de voeten, maar ze wel naar de voeten, maar het was in ieder geval zo geregeld dat ze er door het water heen konden om te drinken. Het zijn altijd in de jaren waar een laagje en zo naar. Bekende grappen zijn dan dat het nog knapper is, want God daar dan een leger die verdient in 30 centimeter water en zo. Maar uiteindelijk zie je dat weer de beelden. Langs het bloed en door het water zijn ze bevrijd uit de macht van de zon. Het zijn de beelden natuurlijk van Jezus bloed en van de dood. Maar dan sta je er in de woestijn. Je bent aan de andere kant eigenlijk. Je vraagt ook tegen land geval. Maar dan sta je dan. Gaan we links? Gaan we rechts? Want ik wil later eens achter, dus eigenlijk terug was iets anders, want later was iemand weer, ik vind er echt uit. Wat gaan we doen? Nou, iedereen had de Mozes hebben gekeken. Zeg maar eens, wat wil de Mozes links, rechts, voor het scherm? Welke hoek gaan we halen? En uiteindelijk lost God dat erop. Enerzijds, God die spreekt met Mozes over allerlei zaken, maar uiteindelijk weet hij voor de Israëlieten dat hij met een vuur in de nacht en met een wolk erop. Overdag, dat hij ze leidt. Dus uiteindelijk staan ze daar, waar gaan we heen? En God zegt, ik zal je leiden. Ik ga met je mee. En hoe komt dat? Dat komt omdat God weet dat zijn eigen stemming is. Hij zegt, ik zal je leiden naar het beloofde land. Ook daarvoor geldt weer dat God eigenlijk met die wolkkolom en met dat vuur bereidt hij hem voor de volgende stap. Die wolkkolom ging kort uit, maar die zijn niet. En nog 28 kilometer en nog 3 dagen en 2 uur en wij op onze eindbestemming. Nee, ze volgden gewoon stap voor stap. En voor ons gaat hetzelfde. Op het moment dat we van de afrit af zijn gegaan, dan staan we onderaan de afrit van de snelweg. En dan kan je zeggen, hé, waar gaan we heen? Gaan we links, gaan we rechts, gaan we weer door. Hoe moet dat? Zoals je weet bij een afrit, je mag niet terug achteruit erop. Dus je kan niet achteruit. Dus dan moet je keuze maken. En zoals gezegd, wij zijn daar gekomen langs het bloed en via water van de dood. En hup, het echte leven in vrijheid. Kiezen, wat gaan we doen? Ik heb niet meer de macht van de zonde. Ik kan nu kiezen of het zonde of niet. Maar gelukkig is het God die de weg gaat. God die geeft ons zijn leiding. Die heeft een Bijbel zaken opgeschreven. Hoe het goed is, hoe je je keuzes kan maken. God die heeft ons woorden gegeven die ons vertellen wat onze richting is. God heeft ons verteld wat onze eindbestemming is. En je zou kunnen zeggen dat daar dat je dat op dezelfde manier gedaan als bij de Israëlieten. Hij heeft verteld van een beloofd land met land van melk en honing. Hij heeft niet exact de coördinaten gegeven. Hetzelfde gaat voor ons. En je kan allerlei discussies hebben over gaan we naar de hemel, gaan we naar de nieuwe aarde, en hoe ziet het er dan uit? Is het één hemel, is het leven, of is het 12, of kan ik dan heen en weer reizen tussen hemel en aarde? Hoe ziet het er weg? Mijn verkeerde lichaam, wat is het dan? Wat gaat dan? Er zijn allerlei indrukken. Er zijn allerlei, zo wij zijn geruchten hoe het eruit ziet. Wie weet het nu? Maar ik nog niet, want ik ben nog niet geweest. En dus ook daarvoor geldt dat we weten onze bestemming ongeveer hoe die eruit ziet. Maar we weten genoeg van God om daarheen te gaan met hem. Omdat hij ons stap voor stap leidt. En uiteindelijk is dat ook wel een van de punten van ja, vrij en dan. En dat is ook wel een van de dingen die we hier al wel kunnen afleiden erbij door over ons einde stemmen. Wat ik ook al zei, maar ja, dan staan we straks in het beloofde land. Daar, in de hemel op de aarde. En dan? Dat is niet het soort van het eindpunt. Dat we, nou, we stappen niet over de grens, nou, dan gaan we een beetje staan. Zoals het volk ook naar het beloofde land begeleid om volgens dat land te bewerken, daar te wonen, samen te genieten van Gods aanwezigheid, te genieten van elkaars aanwezigheid, hun leven te leven in de waarheid van God. Onder Gods leiding, ja, want ze hadden geen koning, God was geen koning. God was hun leider. Zo geldt het ook voor ons. Uiteindelijk is het niet zo van, nou, we zijn in de blote land, nou, dan zijn we niet verder in Gods leven. Nee, voor zeker zin begint het dan pas. En dat kan je dus ook bijvoorbeeld afleiden uit de gelijkenis in Matteüs 25 over de talenten. En daarin staat het talent wordt uitgedeeld en dan. Als al bekend, de ene, de tweede doen er wat mee, de dubbele aan het talent, eentje die gegopt in de grond, en wordt dan, zoals het heet, daarop afgereden. En ze hebben allerlei positieve en negatieve associaties bij die gelijkenis. Maar wat er heel mooi staat, bij de twee die wel hebben gewoekerd met hun talenten, over weinig zijn gij getrouw geweest, over veel zal ik verstellen. Dus, de gedachte is dat op het moment dat wij hier onze talenten gebruiken en inzetten voor God, dat God ernaar kijkt en hoe we daarin zijn gegroeid, dat God kijkt hoe we bezig zijn geweest. Want uiteindelijk heeft hij ook op de nieuwe aarde en in de hemel heeft hij mensen nodig die goede dingen doen. En dat zie je ook weer hoe dat dan uiteindelijk terugkomt op Adam en Eva. Adam en Eva waren geplaatst niet om de hele dood in de luister toe te zetten en een beetje te chillen. Ik denk dat ze het ook wel mochten doen. In de avond goed wandelen met God en dan genieten van het leven. Maar ze waren ook druk bezig met dieren namen geven. En ik denk ook wel dat ze allerlei agrarische taken deden, moet ik ook zeggen. Want uiteindelijk zie je ook wel dat op mensen buiten worden zijn geplaatst op allerlei zaken. Gaat dat wel. En dat ze met zwoegen uit de aarde moeten ontlenen. De vraag is of niet dat daarvoor al. Ook dingen uit de aarde halen, maar gezeten door God, dus door groeien. Dus uiteindelijk zie je ook in de parallel tussen wat Adam en Eva doen waren, wat deze religie gingen doen die net in het grote land en hoe wij eigenlijk op de aarde geplaatst worden. Waarschijnlijk, want wat ik zeg, we weten dingen over elk grote land, maar niet alles precies. Maar ik kan me dan voorstellen dat ik hoop bij met z'n allen. Daar uiteindelijk van zijn, en dat we dan daar, net als hier, met elkaar moeten samenwerken. En dat we misschien uiteindelijk dat de ene leiding geeft over de andere. En dat dus misschien zo is dat uiteindelijk, mag ik even naast kijken, dat je buurman hier, dat dan straks je baas is daar. Hoe je dat ook kan wel zien. Uiteindelijk zie je ook dat God wil, die gaat mensen over veel stellen. En over ook minder, maar ook over. Dus het punt is dat er een hiërarchie gaat zijn. Ja, dan best wel. Nou, dus, we kunnen het best maar hier om samen te werken. Want ik denk dat het daar ook nodig is. Omdat God uiteindelijk ons ook als een samenleving samen wil brengen. En uiteindelijk hebben we alleen geen koning, want dat zal hij zijn. En dat zie je ook alweer in het parallel dat het zijn met Joodse volk. En dat betekent ook dat de vrijheid die je krijgt en hoe je daarmee omgaat, is uiteindelijk ook een trainingssessie, stage lopen, voor de vrijheid die we straks hebben. Op het moment dat we in, noem het maar, die afterlife zijn. En, zoals jullie weten wat je net zei, op het moment dat je een samenleving maakt, dan horen er regels bij van wat vinden we dat we met elkaar moeten doen. En er is nu zo'n programma op tv, Utopia, heet dat. Ik moet zeggen dat ik er weinig heb gezien, maar wel wat volgens over heb gelezen. En ik heb in ieder geval begrepen dat het concept is dat die mensen bij elkaar hoog worden gebruikt. En dat ze dan ook mogen zelf mogen kiezen wat hun grondweg is en wat hun regels zijn. Nou, ik heb geen idee hoe het weggaat. Dat zijn mensen, dat kan eigenlijk niet weggaan, dat zeggen. Maar dat weet ik niet precies, dus dat zal wel. Maar in ieder geval, uiteindelijk zie je ook daar dat vrijheid, ja, op het moment dat je meerdere mensen bij elkaar zet, dan zal je wat afspraken moeten maken. Het is eigenlijk hetzelfde als dat we een voetbalclub oprichten. En dat we vervolgens niet duidelijk beschrijven, maar ja, voetbal, wat is dat eigenlijk voor spelen? Want dan zou je zien dat er op een gegeven moment een hockeystick tussen komt. Dat is een hockeystick in de bal voor het programma. Dat iedereen die bal pas op dat oppakt en zo. Ja, het zal een heel spektakel worden. Dus je hebt uiteindelijk spelregels nodig om een spel te kunnen hebben. Je hebt uiteindelijk afspraken nodig om, allereerst maar eens van bepalen hoe we gaan tellen wie erin. En dan zal dat op nieuwe aarde of in de hemel zal het niet zozeer gaan om wie er wint. Omdat het dan gewoon echt samenwerken voor God en onderneming. Maar dat is ook belangrijk dat daar leefregels zijn. En dat zie je ook. Dat zie je dan ook dus, in het Oude Testament. Ja, want leuk toch dat je vrij hebt grenzen aan iets anders. Want dat brengt ons namelijk bij wat Michel ook zei, Shavuot. Nou, was het woord dat dus uiteindelijk het Joodse feest dat dan op rond Pinksteren wordt gevierd. Daar wordt eenzijds gevierd, is het weer een oogstfeest, waar de eerste dingen bij elkaar worden gebracht. Maar het is ook een feest waar we stilstaan bij het feit dat de wet werd gegeven op de woestijn. En daar is het ook alweer te vertonen. En het staat in de Bijbel in de derde maand was. Het feest werd bij de Joden gevierd en ook tijdens dat feest werd de Heilige Geest uitgestort. Toen die zitten beweegbaar. Dus ook daar zie je dat het wat lijkt dat God gewoon eigenlijk op de dag af oude patronen en nieuwe patronen aan elkaar verbindt. En daar zie je dan ook dat die wet die wordt gegeven, dat die het eerste middel is eigenlijk om ons te vertellen hoe we eigenlijk samenleving eruit moeten zien. Ook heel concreet voor de Joden. Want die wet was niet voor de woestijntocht, ook wel, maar die wet was ook bedoeld voor mensen aan zouden zijn gekomen in het blote land. Want ik meen dat ze in het blote land binnenkwamen en dat ze toen over die rivier waren, over die dagen, dat ze toen dachten, nu gaan we met elkaar zitten in een cyclotip, nu gaan we bedenken hoe we de grondwet van ons nieuwe land gaan vaststellen. Nee, want de wet hadden ze al. En daarom kan je dus van wel trekken hoe God wil dat daar met elkaar omgaan, dat het uiteindelijk ook zal gaan gelden. In het leven hierna. Dat we worden voorbereid voor het leven hierna. En dan zie je vaak dat mensen, dat wij mensen, een soort van in een kracht zitten. Want dan denken we, de wet, wat nou de wet? Ik ben toch vrij? En dan zijn er de andere kerken die zeggen dan weer, nee, de wet is belangrijk en eigenlijk zijn we niet vrij, of de leven dan in ieder geval. En je ziet dat wij mensen een groot probleem hebben met vrij zijn en de wet. En dat we daar moeilijk mee om kunnen gaan. En dat komt denk ik vanuit het feit dat wij als mensen nog steeds de neiging hebben om onszelf in het centrum te plaatsen. Ik ben pas vrij als ik de regels van het spel moet bepalen. En dit zou ik kunnen zeggen, dat is een teken is dat wij beperkt zijn in onze vrijheid. Want uiteindelijk ben ik of voetballer, of hockeyer, of handballer. Ik bepaal niet de regels van het spel. Wat heeft God gedaan? En hoe komt dat? God staat eigenlijk in het centrum. En niet ik. Maar binnen het spel heb ik vrijheid om keuzes te maken. Kan ik aanvaller zijn of verdediger? Kan ik ervoor kiezen om die bal vooruit te schoppen, achteruit, whatever. Dus ik heb heel veel vrijheid. Maar er zijn een aantal vaste punten neergezet. En dat is één die ik dan ook met deze tekst wil maken. Vrijheid is niet hetzelfde als vrijblijvendheid. En dat is wat je al bij veel mensen vaak ziet. Ja, vrijheid betekent dat ik zeg het toe, maar ik kan daarna mijn gedachte weer herzien en doe het of niet. En ik heb ook vandaag zin om dit. Of Nou, die andere maakt niet uit. De vrijblijvendheid, dat ze wel wel aanvoelen, is in die zin een naar woord. En heel vaak wordt vrijheid en vrijblijvendheid staan voor elkaar gebruikt. Uiteindelijk zie je dan ook, dat zegt dan Paulus in die laatste stukken, dus deze, die zegt uiteindelijk, dat door de wet wordt de zonde gekend. Hij zei zelf, door de wet is zonde toenam. Ik denk dat hij, maar ik denk dat hij daarmee bedoelt dat mensen de neiging hebben dat als je zegt, mag niet, dan toch doen. Dat zie je bij de kleintjes, die zegt, mag niet, en dan is het opeens veel interessanter om wel te doen. Maar in ieder geval staat ook dat de wet of de zonde kennen. He, als de spelregels weten, dan weten we ook wat er niet conform de spelregels gaat. En dat betekent dat de wet op zich goed is. En dat de wet zo niet eigenlijk een probleem is voor onze vrijheid, op het moment. Uiteindelijk is God het centrum. En je ziet daarin ook dat Jezus niet zegt dat de wet ook na zijn dood en zijn opstanding, dat hij is blijven bestaan, omdat hij is vervuld. En net als hij ook, dit soort teksten die daar vaak bij Pinkster worden aangehaald. Namelijk, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen met een volk zijn. En dat wordt ook vaak komt dan Pinkster, en nu komt ik dan aan Pinkster. En dan zal, nu zijn die opletten in de lezen, maar dit is natuurlijk een mooie quote. Maar als je nu straks deze tekst even opzoekt, dan zou je misschien denken, ho, uit zijn verband. Want er staat namelijk voor dat dit over Israël gaat. Dus ben je ook, gaat niet over ons. Dit gaat over Israël. Is dat het juist ook vervuld is. Op het moment dat Pinkster er was, viel de Heilige Geest op allemaal Joden. In eerste instantie die er waren. En die gingen ermee naar buiten en vervolgens kwamen de 3000 tot geloof. En waarschijnlijk waren het voor een belangrijk deel ook Joden die voor het Pinksterfeest, dat zijn een pelgrimsfeest, naar Jeruzalem waren. Dus hier zie je ook dat deze tekst, ook al is die gericht op Israël, dat die ook vervuld is in eerste instantie op Israël. En dat wij daarna eigenlijk zijn geënt op die olijfboom. Zoals het heet bij Godin. En daarmee zie je dus ook dat ook zo'n tekst, ook al is het voor Israël, dat het gegeven de timing van alles, uiteindelijk ook als wij door onze aderen in de stroom, dat wij, zoals ik zeg, zijn geënt. En het wordt ook bevestigd als je Filippenzen 2, vers 12 van. Dat erbij pakt. Daarom, mijn vrienden, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijn geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn bezigheid, uw behoudenis bewerken met vrede en leven. Want God is het die ons zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in uw werk. Doet alles van de morgen betekenen, wat gij onberispelijk en onbesmettelijk mag zijn, opgesproken kinderen van God, te midden van een taak en verkeersgeslag. Waaronder gij schijnt als licht in sterren in de wereld. Het woord des levens vasthoudende mij en roem tegen de dag van Christus die, dat ik niet vruchteloos mijn wet heb gelopen, nog vruchteloos mijn inspanning. En het gaat allemaal om een stukje, want God is het die om zijn welwaagd wil het willen als het werken en het werk. En dat is ook een van de kenmerken van de Heilige Geest. Een van de kenmerken dat als God zijn wet in ons hart legt, dat daarmee we niet alleen vooral weten wat goed is en wat slecht is, maar dat in ons hart wordt geplant, dat we ook willen doen wat goed is. En dat zie je ook in deze slide. Dat is een tekst uit de Psalmen. En in Nederlands is die: ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En dan zie je ook weer dat het wordt verbonden. Het feit dat Gods wet in je binnenste is, dat verbonden is met vreugde zijn wil doen. En dan denk je daar ook meteen dat in het moment dat je nu op gaat zoeken op Psalm 40, vers 8, dan denk je, nee, dat is iets anders. Maar dat zijn alweer de Engelsen, die doen niet die eerste van David, voor de voorleider, dat doen ze niet als vers. Dus in het Nederlands is het vers 9. En niet vers 8. Maar dat is het. En dan zie je ook dat de parallel die soms gemaakt is op het moment dat je vriend, vriendin, je partner, op het moment dat je iets leuks voor die persoon wil doen, dan helpt het als je weet wat die persoon leuk vindt. Als je niet je kan een liedje recht organiseren, maar als die persoon niet thuis is, ja, gaat het een beetje mis. Als je bloemen koopt, dan zijn meer van chocola houdt. Ja. Dus uiteindelijk helpt het om te weten wat die ander van haakt. En dat zie je ook in de wet. De wet geeft duidelijk aan wat de dingen zijn die God van haakt. En zoals gezegd, uiteindelijk staat hij in het centrum. En gaat om dat wij hem willen behaken. Dus daar helpt de wet ook in. En dan om af te ronden. Door Gods geest zijn we dus in staat echt te begrijpen wat God ons vraagt. Wat het goed is. Die geest heeft in ons gelegd. En hij, hij helpt ons daarmee ook om het goede te willen doen. En dat is de beste voorbereiding die we kunnen hebben hier nu. Op onze toekomstige bestemming. Waarin we nog directer, nog en van aanzet tot aanzet kunnen zien. En nog directer en kunnen dienen. En goede keuzes kunnen maken dag tot dag. En kunnen helpen met zijn koninkrijk om de samenleving die hij beoogt ook vorm te geven. En er zijn grenzen. En die grenzen zijn niet bedoeld om ons te beperken in een soort negatieve manier. Maar die zijn bedoeld om ons gauw last te geven. Om ons te laten zien wat het goed is. En daarmee zie je dus ook onze vrijheid. Hè, dat we heel veel vrijheid hebben. En dat de grenzen die er zijn, dat die er zijn om te zorgen aan dat we allemaal vrijheid kunnen hebben. En die quote van, en leuk hè, dat mijn vrijheid is en van anderen. En dat die vrijheid ons, dat die grenzen ons gaan vastgeven. Om een goede keuze te maken. Ja. En ja, Sander, wil ik dan nu nogmaals het beeld meegeven van die auto. Ja, ze zijn bezig met een auto zonder stuur, dat iemand die auto al vaak voor je rijdt en die doet. En daar kan je zelfs zeggen, je kan zelf een navigatie in tikken waar je mee heen leidt. Maar het beeld, denk ik, duidelijk. Op het moment dat we niet gered zijn door Jezus. Zijn we eigenlijk slaag van de zonde. Die bepaalt eigenlijk waar we naartoe gaan. Op het moment dat we van die weg afgaan, door het bloed, door het water, die afrit nemen, die exodus nemen, dan kunnen we zelf gaan sturen. En dan hebben we de geest nodig om te bepalen wat de verkeersweg is.